Dit is Jan de Blauw.
Dag Jan, goedenavond.
Goedenavond Frank.
Eventjes een vervolg op de vorige keer. We hebben het toen gehad over ADHD. En je zei van, ja, die DSM-4, het is eigenlijk alleen gericht op basis van de kenmerken. Er kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. En je zou eigenlijk een heel breed lichamelijk onderzoek moeten doen. Of bepaalde oorzaken uitsluiten of juist vaststellen. Als het gaat om de behandeling, Jan, waar pleit jij precies voor?
Ja, wat denk ik van groot belang is om te kijken naar dieet. Zeker als je naar kinderen kijkt, wil dat nog wel eens problematisch zijn in die zin dat ze eenzijdig eten. En de kunst is, maar dat is vaak een hele opgave, om te zorgen dat er een gezonde eetpatroon wordt gebruikt. Waarbij de nadruk zou kunnen komen te liggen op grotere variatie en toch wat gezondere dingen zoals fruit en groenten. Maar dat is niet altijd even makkelijk. En dat is de reden dat er dan vaak ook wordt gegrepen naar ondersteuning van voedingssupplementen. Om die stoffen waaraan dan wat meer behoefte bestaat, toch successievelijk in iets grotere hoeveelheden binnen te kunnen krijgen. Naast uiteraard wel zo geoptimaliseerde voeding, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk veel makkelijker.
Het is veel makkelijker, maar daarbij ga je wel voorbij aan het feit dat ook de voeding hierin een belangrijke, ik wil niet zeggen oorzakelijke rol, maar wel een verstorende rol zou kunnen vervullen.
Ja, en dat dieet voor de kinderen die ADHD-klachten hebben zou veel meer moeten gaan richting het oerdieet.
Ja, dat hoeft niet direct zo te zijn, maar waar het wel op neerkomt is om het zo onbewerkt mogelijk te krijgen. Niet met de standaard sausjes en dergelijke, gewoon dingen zo vers mogelijk klaarmaken. Wat je ook ziet bij sommige kinderen is dat ze wat gevoeliger reageren op zuivel. Niet zozeer vanwege lactose, als wel vanwege andere eiwitten die in die melk zitten, zoals caseïne. Mm-hmm. Die over het algemeen wat moeilijker wordt afgebroken. Ben je daar gevoeliger voor, dan verstoort dat ook je darmwerking. Veel kinderen reageren ook wel op granen.
Ja. Fitinezuur en dergelijke.
Ja, precies. Ja. Het fitinezuur speelt een rol op het moment dat het brood niet goed gerezen is. Dus dat is altijd goed om extra op te letten. Mm. Periode geweest dat vier jaar geleden, dat er bakkers werden aangesproken op dat fitinezuur, dat hun brood niet goed gerezen zou zijn voordat ze het afbakten, zeg maar, en dan vervolgens in de verkoop gooiden. Maar dat is toen de tijd door de bakkerswereld aardig tegengesproken. Maar het is, zeker als we zelf ook brood bakken, wel van belang om het goed te laten rijzen, want dan gaat het fitinezuur van een groot deel eruit.
Okay. En even een vraag terug over het caseïne. Een aantal kinderen is daar gevoelig voor. Er zijn ook een aantal volwassenen. Heb je enig idee hoeveel procent daarvoor gevoelig is?
Daar zijn eigenlijk weinig cijfers van bekend, eerlijk gezegd. Maar als ik zelf een schatting uit mijn eigen praktijk moet maken, is toch 20-30% van de kinderen daar wel erg gevoelig voor.
Heel.
Dat is een redelijk aandeel. Ja. Dat betekent toch zo'n 1 op de 5 kinderen. En wat daarbij ook een rol speelt, en daar wordt ook wel zo aan voorbij gaan, als ze gevoelig zijn voor koemelk, is 50% van die kinderen, en dat is wel uit onderzoek gebleken, ook gevoelig voor sojamelk. Dus dat is dan geen alternatief.
En hoe zit het met geitenmelk?
Ja, dat zou dan weer wat vriendelijker worden ontvangen, omdat er gewoon een ander eiwitspectrum in zit. Maar voor al die dingen geldt, als je al wat anders moet nemen vanwege een intolerantie of een allergie, probeer altijd dingen te variëren en af te wisselen. En het niet bij één item te houden, want ook daar kun je dan op een gegeven moment weer gevoelig voor worden.
Oké, op die manier, ja. Dus je moet veel afwisselen en heel veel vers klaarmaken.
Ja. Ja.
Andere dingen die wat betreft het dieet belangrijk zijn?
Ja, ik denk ook zoveel mogelijk kleurstoffen eruit halen die eventueel belastend zouden kunnen zijn. En dan kom je heel vaak weer terug op frisdranken en andere minder gezonde dingen zoals melkproducten met allerlei kleurtjes en smaken erin. Het is goed om die zoveel mogelijk te mijden, omdat je daarin toch wel ook stoffen zou kunnen vinden waar kinderen gevoelig op kunnen reageren.
Ja.
Ja, verder frisdranken, dat is iets wat bij kinderen veel wordt gebruikt. Dat is eigenlijk het eerste wat je dan zou moeten schrappen. Niet alleen vanwege het fructosegehalte wat erin zit. Er zit gewoon een heleboel vruchtensuikers in en überhaupt suikers. En ook die lijdsproducten, daar zijn we ook niet altijd een voorstander van.
Nee.
Omdat dat dat eventueel ook je verzadigingsprikkel kan ondermijnen, waardoor je het idee hebt dat je nog niet voldoende hebt gedronken en nog wat krachtvoer nodig hebt.
En de cola natuurlijk heel slecht met zoveel cafeïne.
Ja, precies. Ja. Daar sowieso wat onbekend is, maar op 1 liter cola zit er ongeveer zo'n 30 suikerklontjes in.
Ja, gigantisch zeg. Ja. Hey Jan, hoe zit het met de omega-3 vetzuren? Daar hebben we het niet over gehad in relatie tot ADHD.
Ja, zelf vind ik dat in het voorschrijven van een behandeling een van de belangrijkste pijlers. Zeker bij hele jonge kinderen. Wat we weten is dat tot aan het tweede tot vijfde levensjaar, met name DHA, een van de belangrijke vetzuren binnen de visvetten, zeg maar, een belangrijke rol zou kunnen spelen. En daarna zie je dat langzaam wat wordt overgenomen, of de belangrijkheid van EPA dan wat meer op de voorgrond komt te staan. En dat is dan wat meer voor het functionele gebeuren. En DHA wat meer voor structurele opbouw, zeg maar. Dus echt voor het vormen van weefsel.
Dit is Jan Blauw.
Klopt het volgens jou dat inderdaad bij veel kinderen de balans tussen omega-6, wat ze binnenkrijgen via plantaardige oliën, en omega-3, wat vooral voorkomt in vette vis, dat die balans verstoord is?
Ja, want daar ligt vaak ook het probleem. Wat we nu zien is dat de verhouding tussen omega-6 en omega-3 soms richting een verhouding 40-1 zou kunnen lopen. Dat is wel in extreme. Maar bij de meeste mensen zie je het al in de richting van 15-1, terwijl 2-1 tot maximaal 5-1 eigenlijk optimaal zou zijn. Dus de hoeveelheid omega-3 is te laag en die zullen we dan ook eigenlijk moeten zien te verkrijgen middels inname van vis, en dan met name vette vis of visoliecapsules.
Ja. Ja, want een aantal mensen zegt echt, nou, ik lust echt geen vis, maar dan maar een capsule. Ze zijn soms een beetje groot, alhoewel die van krilolie zijn wat kleiner.
Ja, klopt. Alleen het nadeel daarvan is weer dat je de hoeveelheid EPA en DHA relatief ook dan laag erin zult terugvinden.
Mm.
Dus dan zul je verhoudingswijs ook weer veel meer van die capsuletjes moeten slikken, met als gevolg dat je naast die EPA en DHA zitten er ook andere vetzuren in die eigenlijk niet zo van belang zijn. Het gaat met name dan om dat EPA en DHA.
Ja.
En wat voor ADHD-kinderen geldt is dat er blijkbaar iets verstoord is ook in de hersenprikkelingen, de overdracht van impulsen, die voor een groot deel juist ook worden verzorgd door vetzuren, dat daar iets mee mis is. En alle celmembranen in het lichaam zijn afhankelijk van vetten, en dan met name de juiste vetten, de meervoudig onverzadigde vetzuren, zoals omega-3 daar één van is. Die celmembranen die zijn natuurlijk bepalend voor de uitwisseling van voedingsstoffen en afvalstoffen. En als die celmembraan niet goed is opgebouwd, zul je zien dat die uitwisseling ook niet goed gaat.
Mm.
En een van de belangrijkste zaken is dat je dan vermoeidheidsklachten krijgt. En dat zal voor een ADHD'er niet zo op de voorgrond liggen.
Nee.
Die zijn vaak onvermoeid. Maar bij andere mensen zie je dat dan wat sneller optreden.
Even een vraag hierbij, misschien past dat hier wel bij, is die kinderarts in Horen, professor van Oud-Heusden, die heeft een tijd geleden ontdekt dat als je carnitine geeft aan mensen met ADHD, of kinderen in het bijzonder, dat ook heel veel klachten vermindert. En carnitine is volgens mij een stof die iets doet in de energiestofwisseling van hersenen.
Ja, dat klopt. Het is een aminozuur wat een bijdrage levert aan het koppelen aan vetzuren, zoals die omega-3 vetzuren. En het dan helpt om in het mitochondrium te brengen. Dat zijn energiefabriekjes die in alle cellen zo'n beetje voorkomen. En daar worden die vetzuren eigenlijk verbrand. En wat nu blijkt, en dat was vanuit het onderzoek ook niet helemaal duidelijk, ze konden geen directe reden vinden voor het feit dat kinderen met een carnitinebehoefte dus verbeterde qua gedrag. Maar eigenlijk, als je het biochemisch gaat kijken, is dit wel het belangrijkste aspect. Zelf gaf je dat eigenlijk ook al aan, dat het dus iets doet met je energiestofwisseling. Want voor alle processen is gewoon energie nodig. Maar ook voor denken, voor concentreren, voor al dat soort aspecten,
ja,
is energie
sporten
nodig.
Ja.
En in mijn praktijk zie ik dan ook dat carnitine heel vaak juist het laatste zetje geeft als je zoiets hebt. Hé, waarom werken die vetzuren dan niet optimaal? Waarom gebeurt er niets? Dan is carnitine vaak degene die helpt om die vetzuren toch beter tot uitdrukking te laten komen.
Oké. Okay. Probeer het eerst met de vetzuren en als dat niet aanslaat, is dat eventueel een optie erbij?
Ja, precies.
Oké. Okay. Jan, dankjewel voor al deze informatie voor nu.
Ja, misschien dat we de volgende keer nog één keer dit onderwerp kunnen herhalen. Want er zijn nog wat andere basale stoffen waar je ook aan zou mogen denken, die van belang zijn om de situatie toch tot een betere balans te brengen. Alleen de tijd is nu te kort om alles te kunnen noemen.
Ja, nee, prima, doen we. Nou, fijne avond. En dan spreken we elkaar de volgende keer.